Welkom bij aflevering 54 van Moordzaken, de podcast.
Voordat we beginnen over de Oostvoornse kofferbakmoord uit 2005, denk ik dat we eventjes weer schaamteloos wat aan zelfpromotie moeten doen, Carrie.
Ja, daar ben je goed in.
Ja, daar ben ik heel goed in. Alle vingers worden nu naar mij gewezen door Carrie. Nee, wij zijn genomineerd voor de Dutch Podcast Awards. En dat waren we vorig jaar ook. Maar dit jaar willen we hem echt gaan winnen, want er is een categorie True Crime.
Ja, maar de concurrentie is groot, heb ik gezien. Dus we hebben jullie even nodig.
Hard nodig?
Even. Ja, het kan nog tot 6 november en je kan via Instagram, hebben wij eigenlijk wel de link.
We hebben overal een link staan, maar je kan ook gewoon goed luisteren. Ga naar podcastawards.nl en dan vind je daar een knop om te stemmen. En ik denk omdat wij zulke oudjes zijn, Carrie, dat het wel onze laatste kans is. Dus help
Speak
ons dit
for
jaar.
Yourself, Eddie.
Oh jee. Nee, we hopen op jullie stem, maar we gaan snel door naar het nieuws van september 2005.
Ja, het was hetzelfde jaar als de spelonkmoord op Bonaire, die we natuurlijk eerder behandeld hebben. Dus we hebben al wat nieuwsfeitjes uit 2005 behandeld.
Dat heb je goed gecheckt. Wat ik in ieder geval zag, het was een recordjaar, maar dan in het opzicht van vreselijke tropische stormen die we dat jaar hadden. Het waren er wel 26 en degene die we natuurlijk allemaal goed kunnen herinneren was de orkaan Katrina. Die heeft toen het zuiden van de VS rond New Orleans een waar slagveld aangebracht. 1400 doden, nou we herinneren de beelden natuurlijk nog, het was eind augustus. Daarna kwam trouwens nog een storm, dat was Rita. En dat record is verbroken in 2020. Toen waren er nog meer tropische stormen, maar de allerzwaarste waren toch die stormen in 2005.
Ik herinner me vooral begin september dat die delen van de stad in brand stonden. En natuurlijk die leden van de Nationale Garde daar, die kregen toestemming met scherp te schieten op plunderaars. Het was echt een grote ramp daar. Nou, meer treurig nieuws, 5 september, 2 dagen na de moord die wij zo gaan behandelen. Bij Sulden in Oostenrijk stortten 3 cabines van een kabelbaan in een skigebied neer. Nou, er kwamen 9 mensen om het leven. Dat ongeluk werd veroorzaakt door een transporthelikopter die een 750 kilo zwaar stuk beton op een van die gondels aan de kabelbaan liet vallen.
Ga je toch minder lekker in een skilift zitten eigenlijk?
Nou, echt niet normaal. En die kabelbaan stortte dus naar beneden. En vervolgens die gondel, die schudde zo heftig op en neer dat die inzittenden van 2 andere gondels gewoon gecatapulteerd werden naar buiten.
Ik ben blij dat ik daar niet in de buurt was.
Nee, maar het was september, hè? Dus het waren allemaal Duitse slachtoffers, vooral jongere kinderen die daar allemaal op een skistage waren.
Ik kwam nog wat crime nieuws tegen. En het was op 12 september dat jaar dat de miljonairsdochter Claudia Melgers ontvoerd werd. In Amsterdam. En ja, het bijzondere was wel dat het losgeld werd er 300 kilo coke gevraagd. Dat hebben ze overigens niet gedaan. Ze hebben gewoon wat betaald. Maar uiteindelijk zijn er ook gewoon mensen voor opgepakt.
En ze was na 2 dagen weer vrijgelaten. Ja. Nou, op diezelfde dag, of een dag later, 13 september, geeft het Openbaar Ministerie toe hele grote fouten gemaakt te hebben in de zaak van de Schiedamse parkmoord. Een zaak die wij ongetwijfeld ook nog een keertje gaan behandelen.
Ja, dan moeten we er dus nu niet te veel over zeggen. Ben ik met je eens.
Sporten maar. De Nederlandse judoka Edith Bos, ook sportvrouw van het jaar, dat jaar, wordt in Cairo wereldkampioen in de klasse tot 70 kilo.
Dat is allemaal leuk en aardig, Carrie. Maar voor de echt zwaargewichten, en dan hebben we het natuurlijk over de mannen, was het heel bijzonder, want Dennis van der Geest werd wereldkampioen. En de allereerste die dat werd, Anton Geesink, die kennen we natuurlijk nog. Maar hij was uiteindelijk de 4e Nederlandse wereldkampioen in het zwaargewichtklasse. Maar heb je laatst op televisie gezien, Carrie?
Nee.
Ja, Dennis van der Geest is natuurlijk een beetje tweede carrière begonnen als presentator. En hij is ook bij al die programma's als Expeditie Robinson te zien. Maar laatst deed hij dus mee aan het programma Make Up Your Mind. En dat gaat dus over die drag queens en dat je ze dan niet kan herkennen. Nou, het was verrassend genoeg de allerlaatste die overbleef, Bonnie Blue. En dat was niemand minder dan Dennis. Jullie begrijpen, dat gaan we even delen op onze socials.
Ja, mooi. En ook niet te vergeten trouwens, nu we het toch over alle judoka's hebben. Ook bij de mannen wint Guillaume Elmonte. Die wint ook goud in de klasse tot 81 kilo. Nederland deed het goed daar, dat jaar. Nou, het woord van het jaar in 2005, genverbrander. Nou, ik had er nog nooit van gehoord, maar er zit wel een mooi verhaal achter. Het was namelijk een zelfverklaard medium, Robert van den Broeke. Die had een eigen RTL4-programma, dat heette Er is zoveel meer. Nou, hij beweerde daarin op paranormale wijze contact te kunnen leggen met voorouders van de aanwezigen. Je kent het wel, hè? Zo'n paranormale iemand. Deze man, Robert van den Broeke, die is in 2005 door scepticus en schrijver Rob Nanninga ontmaskerd. Want van den Broeke, die zou zijn informatie rechtstreeks van een genealogische website hebben gehaald. En er was ook een taalfout op die website en die heeft hij dus rechtstreeks overgenomen. Hij had het dus over genverbrander in die uitzending in plaats van geneververbranding. Dus een ouderwetse spelling van jeneververbrander. Dus dat werd het woord van het jaar.
Nou, ik heb het woord nooit meer gehoord daarna, Carrie.
Ik ook niet.
Maar wel
troetel Marokkaan.
Ja, verdorie. Ja. Die had ik natuurlijk ook gevonden.
Ja,
en dat ging om de knuffel. Nou, oké, Carrie wil het zo graag vertellen. Vooruit.
Eddie maait gewoon al het gras voor mijn voeten weg. Vooruit, vertel jij het dan maar.
Nou, het was de knuffel van rapper Ali B. Ondertussen natuurlijk ook wel een beetje in discrediet gekomen. Die hij gaf aan de voormalige koning Beatrix. En vanaf dat moment kenden we dat bijzondere woord troetel Marokkaan. Het was overigens ook het jaar waarin natuurlijk het woord tsunami het daglicht zag. En dat kwam natuurlijk door de vreselijke tsunami eind 2004.
Ja, het was overigens het woord van 2004.
En het was zelfs tsunami, het woord van 2004.
Nou, films, de Oscar die ging dat jaar naar Crash. En andere kanshebbers op de Oscar waren Brokeback Mountain en Capote.
Schitterende films die ik ook niet gezien heb.
Oh, die moet je echt kijken. Crash vooral, echt een mooie film. Nou, het weer, het was met maximaal 23,5 graad een warme, droge septemberdag.
Ja, en over het weer gesproken. Als je vandaag deze podcast luistert, de wintertijd gaat weer in. Ik heb trouwens wel een ezelsbruggetje om te weten of die klok nou voor of achteruit gaat. Wil ik ook met jullie delen. In het voorjaar gaat die vooruit en in het najaar gaat die dan dus achteruit.
En we mogen dus een uurtje langer slapen. Dat hebben we inmiddels gedaan vannacht.
Precies, het was een goed nachtje. Maar dat betekent ook dat het 's avonds eerder donker wordt. En ja, voor sommige mensen raakt hun interne klokje zo in de war. Die krijgen daardoor een winterdipje. En ja, wij gaan ook wel gebruik maken van het eerder donker worden. Wij zijn natuurlijk spelletjesfanaten. En wij hebben een heel gaaf spel mogen spelen, Carrie.
Ja, hebben we afgelopen week met z'n tweeën gedaan. We dachten, dit doen we even in een uurtje. Nou, we kunnen vertellen, het gaat om het spel Krimibox. En het uurtje, dat waren toch iets langer. Het is iets langer geworden.
Carrie, het waren uren. Ja. Nee, wij zijn gedoken in het spel Dossier Undercover. En dat kan je natuurlijk kennen van de gelijknamige serie. Dat is overigens niet nodig om die gezien te hebben om dit spel te spelen. En we hebben dan operatie Clean Order gedaan. En ik moet zeggen, het zit waanzinnig goed in elkaar, vind ik.
Het is echt leuk, want je zit zowel met inderdaad technisch als tactisch bewijs. Je moet online ook spelen. Je bent gewoon continu bezig. Dus wij konden echt even zelf lekker speuren.
Ja, en daar bleken we toch minder goed in te zijn dan we zelf van tevoren dachten. Maar je hebt dus een chatbot en je wordt geholpen. Ik vind het een leuk spel. Wij deden het met z'n tweeën. Ik denk dat je het ook nog wel met z'n drieën kunt doen. Maar als je het met veel meer doet, dan denk ik dat je een deel van de lol kwijtraakt. Want er zitten heel veel leuke elementen in. Bewijsmateriaal, politiedossiers, online. Het gave spel van Krimibox, dat kunnen wij voor jullie aanbieden tegen een hele leuke korting. En daarvoor hoef je eigenlijk alleen maar te gaan naar Krimibox. En dan kan je dat spel, maar ook al hun andere spellen, kun je uitkiezen. En krijg je 10% korting als je bij het afrekenen de code moordzaken gebruikt. En dat hoef je niet vandaag te doen, kan je natuurlijk ook doen. Maar dat blijft onbeperkt geldig. Dus waanzinnig aanbod en goed voor de donkere dagen die er natuurlijk aan gaan komen. En wij vinden het spel echt een aanrader.
Ja. We gaan het zeker. Je kan het ook nog een keer spelen. Hè? Dat is ook leuk. Je kan het ook doorgeven.
Ja, je kan het gewoon mooi opbergen. En dan geef het aan je beste krimivrienden door.
Nou, door met muziek uit 2005.
Ja, we hebben gekozen. Beter gezegd, het stond bovenaan in de Ultra Top 50 in België. Maar natuurlijk ook in onze eigen Top 40 wekenlang. Het nummer You're Beautiful, You're beautiful van James Blunt. Ja, Ja. Blijft een fantastisch nummer.
Ja, ik heb die clip gezien. Die is wel heel droevig, hè? Dat hij zichzelf uitkleedt bij het water en uiteindelijk springt hij in het water.
Dat past dan wel weer bij deze zaak, ja. Carrie. Wat is er gebeurd?
Nou, dat is inderdaad, het is de nacht van vrijdag 2 op zaterdag 3 september 2005. En op zaterdagochtend 5:45 komt er een melding binnen van een woningbrand aan de Molendijk in Oostvoorne. Het gaat om de woning van de 35-jarige Caroline van Toledo. En bij aankomst van de brandweer staat de auto van Caroline niet meer, zoals gebruikelijk, geparkeerd bij haar woning, maar haar auto, een blauwe Opel Astra, die is weg. Ook Caroline zelf, die is niet meer in die brandende woning aanwezig. En dat is vreemd. En een ander opmerkelijk feit is dat er om 5:00 licht in die woning brandde en het ijzeren hek voor de woning open stond. Nou, Caroline had ook een hond. Ook deze was niet in haar huis te vinden. En misschien was ze deze al aan het uitlaten. Hè? Dat kon wel, 's ochtends vroeg in de ochtend. Maar dat was ijdele hoop, want haar hond Bento die kwam toen de brandweer aan het blussen was aangelijnd aanlopen. Nou, nog geen 30 minuten later, 6:22 in de ochtend, komt er een nieuwe melding binnen. Dit keer van een auto die in brand staat. En rond 6:30 wordt dan die blauwe Opel Astra van Caroline teruggevonden bij het recreatieterrein Kruiningen-Gors. Dat is een kleine 5 kilometer verder dan haar woning. Nou, de auto die nog brandde was achtergelaten op een afgelegen fietspad bij de Heindijk. En na het blussen van de brand doet er het rechercheteam om 7:11 een afschuwelijke ontdekking. In de kofferbak van de auto ligt het levenloze en grotendeels verbrande lichaam van Caroline. Ja, dat moet natuurlijk afschuwelijk zijn. Haar armen waren vastgebonden op haar rug. Om haar polsen zaten een stuk textiel, afkomstig van een stropdas. Ook nog een stuk tape en een deel van een kabelbinder.
Ja, en er zijn ondertussen natuurlijk al een aantal plaatsnamen, maar ook het gebied Kruiningen-Gors gepasseerd. En ja, ik moest wel eventjes uitzoeken waar dat nou precies ligt. Het dorpje Oostvoorne zelf ligt op het eiland Voorne, maar dat hoort nog steeds bij de provincie Zuid-Holland. En destijds, in 2005, had het ongeveer 7600 inwoners. Dat is dus gewoon echt ja, een dorpje, niet met ontzettend veel inwoners. Je kunt je voorstellen dat iedereen elkaar min of meer wel een beetje kent in zo'n dorpje. Nou, en het huis aan de Molendijk, dat was een huis wat ooit gebouwd was door de schoonouders van Caroline. Het was een bungalow en die ligt op dat moment naast de boerderij waar haar ouders een agrarisch bedrijf hebben. Klein agrarisch bedrijf met dieren. Een beetje buiten het dorp. Ja, ik kan me wel een aardig landelijke omgeving voorstellen. En inderdaad, niet ver daar vandaan is dan dat recreatiegebied de Kruiningen-Gors. Dat ligt ook nog in Oostvoorne. Het ligt achter het monument De Kogeloven waar ze dan die auto gevonden hebben. Uiteindelijk op een fietspad. Allemaal in een redelijk omgeving, redelijk dicht bij elkaar. Je zou dus zeggen, daar hebben mensen wel iets gezien of gehoord.
Ja, daar komen we zo meteen wel even op terug. Ik denk misschien even goed te zeggen wie Caroline was. 35-jarige vrouw, ze woonde alleen, zoals jij net al zei, vlakbij haar ouders. En dus met haar hond Bento en ook haar paarden Colin en Highlander. Nou, een hele rustige, vriendelijke vrouw uit een gewone, hechte familie. Ze was tevreden met haar leven. Zoals haar moeder zei, ze had geen grote wensen. Ze was ook geen uitgaanstype. Wel gelukkig, eerlijk, recht door zee. Iemand die niet van poespas hield. Gewoon heel nuchter en een doorbijter. En dat moest ook wel, want ze had er tegenslagen in haar leven. Zoals een blijvende handicap na een val met haar paard, Highlander. En een paar weken voor haar dood zei ze nog tegen haar moeder: ik ben niet voor het geluk geboren. Ja, alsof ze een vooruitziende blik had, maar hoe droevig dus. Nou, ze werkte al vanaf haar 17e bij de plaatselijke apotheek in Oostvoorne en ook in Hellevoetsluis. Ze deed daar de financiële administratie voor die twee apotheken. Nou, eigenlijk dus een vrouw waar je denkt van, nou, die komt met geen enkel kwaad in contact.
Nee, en zo leek het ook even op vrijdag 2 september, de laatste werkdag van die week. Die was ook voor Caroline rustig verlopen. 'S avonds was ze nog even gaan paardrijden. Vervolgens had ze haar hond Bento, een mooie witte hond. Ik weet niet van welk ras, herkende ik niet direct. Maar een mooi beest had ze nog uitgelaten en ze was gewoon gaan slapen. Eigenlijk in de voor haar altijd bekende rustige en vredige omgeving. Maar ja, ondertussen weten we dat er iets gebeurd is. Die nacht gaat het daar compleet mis. Zoals Carrie al gezegd heeft, de auto van haar, en dat was die blauwe Opel Astra, die stond niet meer naast, maar voor het huis. En er brandt ook licht. en het ijzeren toegangshek tot de woning, tot het erf, staat wagenwijd open. Ja, dan denk je toch dat daar vreemde snuiters zijn langs geweest. Nou, en als dan uiteindelijk ook blijkt dat om 5:30 ochtends het huis in brand staat en de auto weg is, ja, dan is het wel duidelijk dat Carolien verdwenen is. Nou, die auto wordt dan inderdaad later gevonden. Ja, wat zou er gebeurd zijn? Het lijkt er natuurlijk wel op alsof er daders de woning zijn binnengedrongen. En wat dan ook nog een belangrijk element is, het lijkt erop alsof zij de code van haar pinpas heeft moeten afgeven, want om 7:16, diezelfde vroege ochtend, blijkt er in Rozenburg, en dat ligt ook weer niet zo heel ver weg van Oostvoorne, bij de Rabobank aan het Raadhuisplein gepind te zijn. Daar is zeg maar het maximale bedrag wat je kan pinnen, €350, is van haar rekening gehaald. Ja, wat zou hier aan de hand zijn, Carrie?
Nou, ze hebben natuurlijk sectie gedaan op haar lichaam, en dan is het duidelijk dat Carolien is overleden als gevolg van een brand. Dat zien ze dus door het roet in haar luchtpijpen. Dat was nog aanwezig. Dus dat betekent dat ze inderdaad nog in leven was tijdens die brand. Dat kan dan zowel in haar woning als in de auto zijn geweest, zegt het NFI. Maar de politie die gaat vanuit dat dit tijdens die brand in de auto gebeurd zou moeten zijn. Als ze namelijk in de woning was overleden, dan is het heel vreemd dat ze is verplaatst in die kofferbak. En ook de manier waarop ze in die kofferbak is gevonden wijst daar niet op. Want ze lag namelijk helemaal met haar hoofd in de linkerhoek van de kofferbak, alsof ze zichzelf daar naartoe heeft verplaatst. Dus het allerergste wat je kunt bedenken is inderdaad dit horrorscenario, dat Carolien dus nog leefde toen die auto in brand werd gestoken. Nou, de politie die start dan onmiddellijk een groot onderzoek. De TGO, dat kennen we, het team grootschalige opsporing. En na sectie is er dan ook spooronderzoek uitgevoerd in die woning, in de auto, op het lichaam van Carolien. Uiteindelijk vindt er DNA-onderzoek plaats, maar ja, we hebben het hier over 2005, hè? Dus ja, dan zijn ze nog niet zo ver met het DNA-spoor. Nou, die auto is onderzocht, die uitgebrande auto. De linkerdeur staat open en het rechterportier is dicht. Er zijn ook bandensporen van een andere auto vlakbij die uitgebrande auto gevonden. En aan de stand van de bestuurdersstoel te zien, moet er iemand die langer is dan Carolien in hebben gereden. En die woning, daar hebben ze ook even natuurlijk goed alles bekeken. Nou, ze zien dan dat de onderste ruit van de voordeur van die woning van buitenaf was ingetrapt. En ook het slot, daar zat een barst in. Dus duidelijk sporen van braak. Er is ook ontdekt in die woning dat de brand is begonnen in de slaapkamer. En de gaspitten van het fornuis in die woning stonden nog open, hè, toen de brand weer aankwam. Dus waarschijnlijk allemaal bedoeld om die sporen uit te wissen. En er is ook nog een speciale hond ingezet om te kijken naar bloedvlekken. Die heeft gereageerd op 3 plekken, maar ze hebben daar uiteindelijk met luminol hebben ze daar alles onderzocht en is geen bloedspoor gevonden. Nou, het lijkt dus allemaal te wijzen op een roofmoord. Maar dat maakt het allemaal nog minder begrijpelijk, want wie vermoordt nu iemand en steekt vervolgens een auto en een huis in brand voor maar €350?
Ja, dat lijkt onwaarschijnlijk en is in ieder geval heel gruwelijk. Nu is het wel zo dat juist dat pinnen geeft de politie houvast. Want daar zijn camerabeelden van en ze denken daar wellicht mee verder te komen. Het is zo dat degene die pint heeft zichzelf wel behoorlijk goed vermomd met een sjaal en een muts. En uiteindelijk blijkt het dat hij een trui aan heeft. Die heeft hij weliswaar achterstevoren en binnenstebuiten aan. Maar ze kunnen uiteindelijk wel herkennen dat het een vliestrui is met een rode kraag van het merk US Basic. En ja, ik vond het wel bijzonder. Ze kunnen ook nog traceren dat er een tekst staat op de rechtermouw. Namelijk, kom strijden, 13 oktober 1999. En dan zie je ook nog een Fortis logo op de voorkant. Dat vind ik wel knap, als ze achterstevoren gezeten zou hebben.
Ik vind het niet alleen knap, maar ik vind het ook hoogstwaarschijnlijk dom van een
van de boef die dat probeert te doen.
Ja, dat je dus een trui met een opdruk draagt.
Nou, uiteindelijk, die trui die blijkt gebruikt te zijn tijdens een verbindingsdag voor bankdirecteuren van Fortis, denk ik dan. Maar ze kunnen vrij goed traceren dat er uiteindelijk maar 80 van gemaakt zijn. Maar wat blijkt, op enig moment is er een stapel van die truien een keer gestolen uit een boerderij in de omgeving. En ze denken dus dat misschien degene die aan het pinnen is ook te maken zou kunnen hebben gehad met die eerdere inbraak waarbij die truien zijn buitgemaakt. Ah, ik vind het uiteindelijk wel goed speurwerk. Maar
ja, ze hebben ook die muts, hè? Die pinner had ook een muts op. Dat gaat dan ook om een niet al te veel voorkomende grof gebreide donkere muts. Zo'n muts die populair is onder skaters. Nou, daar wordt ook het merk achterhaald. Wesk type Hannes. Je zal nu nog eentje van in je kast hebben liggen.
Dan ben je direct verdacht.
Ja, ik denk het niet, want van dit Zweedse merk en type zijn er slechts 500 gemaakt. Dus echt heel weinig. Kleine oplage en niet eens verkocht in Nederland. Wel een paar in Duitsland. Onthoud dat maar even.
Dat is een belangrijk detail. Nee, en wat ik nog vergeet te zeggen, bij die Rabobank hebben ze beelden waardoor ze kunnen zien dat die pinner uiteindelijk door een heel klein paadje aan de zijkant weggaat. En dat is echt een beetje, ja, local knowledge. Dat weet waarschijnlijk niet iedereen.
Paadje.
Ja, dat dus zeer waarschijnlijk komt de dader dan uit Rozenburg of uit Westvoorne of uit Oostvoorne. Ja, ze zoeken het dus toch wel in de hoek van een lokale verdachte.
Ja, want de TGO doet ook onderzoek naar auto's die 's ochtends op 3 september door een getuige zijn gezien. Die getuige die zegt dan rond 5:45 zag ze op de Kleidijk. Dat is voor de mensen die daar echt wonen. Dat is op de kruising met de Westvoorneweg te Oostvoorne. Die zag daar 2 auto's met hoge snelheid aankomen rijden. De eerste auto was een Opel Astra. Nou, dat is waarschijnlijk de auto van Carolien. Die werd gevolgd door een andere auto, waarschijnlijk een Opel Combo. En in beide auto's zat een mannelijke bestuurder. Dus die auto's die reden dan ook nog de route van Caroliens woning richting het Kruiningen-Gors, waar die uitgebrande auto's aangetroffen.
Ja, en op basis van al deze informatie weten ze toch eigenlijk vrij snel een bepaalde groep in beeld te krijgen die daarmee dan ook verdacht zijn. Het zijn een aantal mannen uit Oostvoorne en de plaatsen daaromheen, in het totaal 5. Alleen, wat gebeurt er? Het blijkt toch voor de politie lastig te zijn om voldoende bewijs te verzamelen. En ze moeten dan ook helaas de zaak seponeren. Best wel een teleurstelling. Je denkt toch even snel dat je beet hebt.
Nou ja, en ook vooral voor de nabestaanden van Caroline. Maar ik denk ook, omdat je gewoon weet, die groep, moeten we eigenlijk zeggen, die centreert zich rond 1 persoon. Dat is ene Leon. Dat is natuurlijk verdachte nummer 1. En ze moeten hem laten gaan. Maar je weet gewoon eigenlijk bijna 100% zeker dat hij het gedaan heeft. Alleen er is gewoon echt geen bewijs. Nou, het duurt dan ook nog 2 jaar, tot 2007, na de moord, dat deze Leon eigenlijk wordt afgeluisterd. Hè? Dus een undercover team wordt opgezet om een flat af te luisteren. Ik ga ervan uit dat dit zijn flat was. Een laag flatgebouw grenst aan een parkeerplaatsje. En dit heb ik gehaald uit het boek De Kooi van undercover agent Marcel van de Ven. Die heeft dit namelijk gedaan. En die zegt dan ook, als je wil inbreken om apparatuur te plaatsen, dan moet je dus eigenlijk 2-3 uur lang onopgemerkt dit kunnen doen. En dan moet je dus ook zorgen dat je collega's binnen niet betrapt kunnen worden. Dus buiten moet het team klaarstaan. De enige plek waar in dit geval kon, was een pleintje. Maar dat stond je compleet in het zicht. Dus ze moesten een smoes hebben om daar geloofwaardig een paar uur door te kunnen brengen. Ze hebben dan een heel ludiek idee. Die hele zijkant van die flat zit onder de graffiti. Dus ze maken ervan een schoonmaakteam van de gemeente dat die verf gaat verwijderen. Nou, die bereiden zich goed voor. Een busje zetten ze in. Helemaal voorzien van stickers. Ze hebben mooie overalls. Ze hebben mooie schoonmaakspullen. Een paar mensen gaan dan naar binnen en die anderen die gaan dan die muur reinigen. De dag dat ze dit doen, komen ze met het busje aan bij die flat. En ze komen die parkeerplaats op. Is de gemeente die week dus voor geweest. Dus die gemeente die heeft toevallig deze week gekozen om die hele flat schoon te maken. Dus ze staan er voor een totaal schoon gespoten flat. Nou, ze hebben toch die operatie die dag doorgezet. En ze hebben inderdaad de flat afgeluisterd. Nou, wat levert dat op? Er is een OVC-gesprek. Dat is een opname vertrouwelijke communicatie. Dat is een gesprek in de woning van de ouders van Leon. Die is afgeluisterd. Nou, die broer van Leon is daar. En Leon zelf komt daar ook binnen. En die zegt op een gegeven moment, als ik zeg, ik heb geen 350 euro van haar rekening afgenomen en hun krijgen daar tegen die tijd nog een bedrag. Nou, dan zegt die broer, daar hebben ze het nooit over gehad, over bedragen. En die vader zegt ook, nee, maar ze hopen dat je. En dan zegt Leon ineens, kijk, als ik zeg, er is geen 1000 euro, 500 euro, 450 of 250 euro. Nou, dat is dus al voorbij. Hij heeft zich versproken hier. Hij noemt dus het pinbedrag van 350 euro, wat volgens de politie dadenwetenschap was.
Ja, en deze Leon van M uit Brielen, daar woont hij ondertussen. Ja, dat is geen lievertje en ook een bekende van de politie. En hij hoort ook bij een groep die gewoon gevreesd wordt daar in die omstreken. En als je dit allemaal hoort, dan begrijp je wel dat hij natuurlijk op dat moment, ja, verdachte nummer 1 is. En het is ook zo dat ze hem natuurlijk volgen. En het blijkt dat hij op een gegeven moment naar een Duits skioord, Oberstdorf, is afgereisd. Daar is hij ook nog een keer tegen de lamp gelopen wegens diefstal. En zijn handelsmerk, luister, is het brandstichten bij misdrijven. Nou, hij komt terug in Nederland. De verdenking die wordt steeds sterker. En uiteindelijk wordt hij gearresteerd en zit in voorarrest vanwege de moord op Caroline. Alleen, ja, dan is de vraag natuurlijk, wat zijn nou sterke bewijsmiddelen in die zaak? Nou, en dat was al een mooi detail, Carrie kondigt het al aan, de wollen muts die die pinner droeg is een van de sterkste bewijsmiddelen, want er waren er zoals gezegd maar 500 van gemaakt, maar die werden uitsluitend in Oberstdorf, dus dat skioord in Duitsland, verkocht. Ja, dat is dan natuurlijk wel bijna te toevallig voor woorden. Overigens, de advocaat van Leon zegt wel dat dat toeval is. Maar naast dit bewijs is er nog een ander heel sterk bewijs. Er is bij de moord op Caroline zijn kabelbinders gebruikt. Carrie noemde al even tape en een kabelbinder waarmee zij zat verbonden. Uiteindelijk zijn diezelfde kabelbinders, althans een paar, zijn teruggevonden in het ouderlijke huis van Leon zelf. En dan zou je zeggen, ja, de ene kabelbinder is de andere kabelbinder nog niet. Nee, zij kunnen helemaal traceren uit welke fabriek zo'n kabelbinder komt, in welke mal die gemaakt is. Ja, ik vind die dingen allemaal heel erg op elkaar lijken. Ja. Maar er schijnt dus toch nog iets op te staan waardoor je kan zien.
Ja, ze zijn genummerd, echt, ja, hè? Ze zijn in een series genummerd.
Inie-mini nummertjes. Ja. Ja, dus dat is toch ook wel heel verdacht als je dat bedenkt. Dus samen met de muts en het pinnen en alle beelden en natuurlijk de auto waar we het over gehad hebben. En dan nog deze kabelbinders. Ja, je zou zeggen dat is een flinke bak aan bewijs. Maar uiteindelijk, en dat is natuurlijk grote frustratie van het Openbaar Ministerie en de recherche, vindt de rechter het niet genoeg om tot een veroordeling over te gaan. Dus wat gebeurt er? Leon komt gewoon weer op vrije voeten.
Ja, misschien moet ik iets verder op Leon inzoomen. Je had het net al verteld inderdaad. Hij is echt een begrip, hè, in Brielen en Oostvoorne. Het was een gladde prater, een manipulator, een vechtersbaas. En iedereen was eigenlijk bang voor Leon. Dus hij heeft een uitgebreid strafblad, hè, van dronken in de auto stappen, racen, bushokjes rammen, groot gebruiken van coke en speed, inbreken inderdaad. En de officier van justitie zal later ook zeggen, hij is gek op vrouwen, hè, vooral op die van zijn vrienden. Een vriendin van hem die heeft zelfs een schuld van 40.000 euro voor de aanschaf van auto's voor Leon. En ook het gebruik van Leon van haar pinpas en creditcard. Nou, hij was dus een beruchte naam in die regio. Had duistere manieren nodig om al zijn verdovende middelen te kunnen betalen. Hij heeft trouwens ook nog een zoon. En niet onbelangrijk, hij is weer op vrije voeten. En die angst in Oostvoorne, je kan je al voorstellen, een klein dorp, dat blijft aanwezig. Niemand durft te praten, ook niet anoniem. Terwijl er toch zeker getuigen moeten rondlopen.
Ja, jij zegt op vrije voeten, maar dat zal voor deze Leon niet lang duren. Want niet lang daarna, in 2009, wordt hij veroordeeld voor 1,5 jaar cel vanwege inbraken en autodiefstallen. Dus zo lang heeft hij niet eens vrij rondgelopen. Hij komt alweer even achter slot en grendel.
Ja,
een echte schurk dus.
Een echte schurk. Inmiddels verstrijken wel de jaren en die zaak rond Caroline van Toledo, die komt op die cold case plank terecht. Hoewel iedereen er stellig van overtuigd is dat Leon de dader is, komt het bewijs dus niet rond. En we zijn dan 10 jaar verder, 2015 al, dan wordt het onderzoek naar Caroline heropend, want de politie heeft die zaak nooit kunnen laten rusten. En die zaak komt zodoende ook op de cold case kalender te staan, hè. Dat is een heel mooi doelgericht initiatief. Dus dat zijn cold case teams van de politie die samen met nabestaanden ieder jaar dus een editie van een cold case kalender uitbrengen. En daar wordt aandacht gevraagd voor 52 cold case zaken. Dus ook Caroline komt op deze kalender te staan. En met die kalender, die voornamelijk verspreid wordt binnen gevangenissen, hoopt justitie eigenlijk op meer getuigen die gaan praten.
En wat zijn nu nou de aanknopingspunten? Dat zijn bijvoorbeeld die eerder gevonden verbrande stropdassen die in de kofferbak zaten waarmee Caroline was vastgebonden. Ze denken daar met nieuwe technieken uiteindelijk beter DNA-onderzoek op te kunnen doen. Dus daar gaan ze mee aan de slag. Maar wat ze bovendien denken, en dat laten ze ook weer weten in een nieuwe uitzending van Opsporing Verzocht, er moeten toch meer mensen zijn die iets weten van deze zaak, maar die gewoon tot nu toe nog niet hebben willen praten. Het is een kleine gemeenschap. Eigenlijk is de politie er gewoon van overtuigd. Er zijn mensen die meer weten. En het is natuurlijk ook onverteerbaar. Het is 10 jaar later en nog steeds zit er niemand vast voor deze gruwelijke moord.
Ik denk ook dat niemand durft te praten. Ik denk dat die angst daar zo geworteld is.
Ja, maar kijk, uiteindelijk de tijd kan natuurlijk zorgen dat mensen toch spijt krijgen, gewetenswroeging. En ik vind het wel goed dat de politie het ook gewoon echt niet loslaat. Ja. Die blijven er gewoon voor gaan. Het is zo dat die Leon is natuurlijk altijd op het vizier gebleven van de politie. En uiteindelijk wordt hij in juli 2017 opnieuw aangehouden. Maar ja, de vraag is het bewijs deze keer wel voldoende? Nou, er volgt de ene pro forma zitting naar de andere. En dan gaat het dus nog om onderzoeksresultaten, maar ook gewenst onderzoek. Ja, daar wordt natuurlijk gekeken naar dat DNA-bewijs, wat er blijkbaar zou kunnen zijn. Ze hebben op die stropdas uiteindelijk DNA gevonden van 3 verschillende personen, van het slachtoffer, van Caroline, van Leon en van nog een onbekend persoon.
Ja, maar het blijft toch weer trekken aan die zaak. Leon die zit al een jaar lang in voorarrest, we hebben het nu over 2018. Maar die rechtbank die beslist dan weer dat hij in afwachting van zijn proces op vrije voeten mag rondlopen. Dus die voorlopige hechtenis van inmiddels 41-jarige Leon, die wordt opgeschort. Hij moet wel een enkelband om. Maar ja, wat gebeurt er dan in die omgeving? Hij mag zich natuurlijk niet in Oostvoorne laten zien. Hij gaat bij zijn ex in Brielen wonen. Maar ja, je kan je voorstellen dat bekenden van hem en getuigen die al belastende verklaring af hebben gelegd, die voelen zich onveilig. Wat te denken van de inwoners, van de familie van Caroline zelf. En ik denk dan ook, hoezo kon Leon in afwachting van zijn proces op vrije voeten? Ik vind het er ongelooflijk.
Ja, dat heeft me ook verbaasd. En hij is dan wel naar Brielen verhuisd. Maar ik heb even op de kaart gekeken, ja, Carrie. Dat ligt ernaast. Dat is niet het andere eind van de wereld.
Maar hij heeft een strafblad van 20 kantjes.
Ja, en hij heeft natuurlijk ook allemaal kornuiten uit hetzelfde milieu. Die zien elkaar. Ik heb ook meest lugubere filmpjes en raps op online gevonden.
Ja, die heb ik
ook gezien. Dat je denkt van, nou, daar wil je niet tussen lopen. Die mensen gaan elkaar nog een keer iets aandoen. En laten we eens even nadenken over wat zou overigens het motief geweest kunnen zijn van deze moord. Want we hebben het natuurlijk in het begin gehad over dat het een roofmoord zou zijn voor €350 bij de pinautomaat. Maar is het misschien niet zo dat men, en laat ik dan nog maar eventjes spreken in algemeenheid, dat men dacht dat Caroline vanwege haar werk bij de apotheek misschien kon beschikken over drugs of medicijnen, andere dingen. Nou ja, zij werkte daar in de financiële administratie, dus had sowieso daar geen toegang tot. Maar ook als ze er wel als apothekersassistente gewerkt had, dan had ze ook geen toegang gehad tot dat soort medicatie. Ja, het lijkt er gewoon op alsof ze op het verkeerde adres, nou beter gezegd, dat ze verkeerde verwachtingen hadden.
Ja.
Door bij haar in te breken.
Nou, Leon die laat in ieder geval niets los. Hè. Die vertelt ook niet over zijn alibi. Hij zegt dan wel dat hij tijdens de inhoudelijke zitting uiteindelijk over zijn alibi zou gaan verklaren. Maar ook tijdens de inhoudelijke zittingen blijft hij zwijgen. Dus geen antwoorden voor de familie. Dus hij zegt er wel dat hij in de nacht van 3 september gewoon thuis was, in het huis van zijn ouders. Nou, dat wordt zeer ongeloofwaardig geacht. Hij heeft dan wel om 7:50 in de ochtend nog gebeld met een vriendin. Maar ja, dat was pas ruim na die ontdekte autobrand. Hij wil ook niet meewerken aan een psychisch onderzoek. Dat stelt het OM nog voor. Laat hem onderzoeken door het Pieter Baan Centrum. Daar weigert hij aan mee te werken. Kun je ook je vraagtekens bijzetten?
Nou, en wat niet helpt, is dat er ondertussen ook wat getuigen zijn. Mensen zijn wat gaan verklaren. En hebben dat ook breed uitgemeten, zelfs in de pers. Nou is het niet zo zinvol om daar zo diep op in te gaan, want je weet nooit helemaal welk deel van die verhalen nou kloppen. En er zijn ook delen van de verhalen die aantoonbaar niet kloppen. Bijvoorbeeld dat er een rol geweest zou zijn voor de vader van Leon. Nou, die was niet eens in het land.
Die was met zijn camper naar een brokantenmarkt in Frankrijk.
Nou, dat weet Carrie dan weer. Maar er zijn langzamerhand wel wat mensen die wat gaan vertellen over wat ze denken te weten van deze gruwelijke daad. En dat speelt dus ook in deze tijd. Dus ja, langzamerhand zou je toch kunnen zeggen dat het net rondom Leon zich steeds meer gaat sluiten.
Ja, ik vind wel, we komen dan op de getuige, ene Dave, een vriend van hem. Die had al eerder gezegd dat hij eigenlijk helemaal geen zin meer had om een verklaring af te leggen tegenover de rechter. Maar als hij dan weigert, dan kan de rechter dus besluiten hem te gijzelen en dwingen naar de rechtbank te komen. Dat wist ik dus niet.
Ja, en er speelt ook nog mee dat er al tijden daarvoor een tip is uitgeloofd. Dus een beloning van €15.000. Ja, dat kan sommige mensen toch ook wel misschien doen spreken. Er gebeurt van alles, maar het duurt dan nog verrassend lang voordat deze zaak uiteindelijk inhoudelijk besproken wordt bij de rechtbank. Want dan hebben we het ondertussen over 8 oktober 2019. Dat moet je nagaan, toch alweer een paar jaar voorbij. De eis is flink. Het is een OM eist 20 jaar gevangenisstraf. Ja, die zeggen allereerst, je bent betrokken geweest bij moord, medeplegen. Dan is er natuurlijk nog het diefstal, er is natuurlijk geld gepind. En uiteindelijk wordt hij ook nog gelinkt aan een brandstichting. De advocaat van Leon is een niet onbekende voor ons. Dat is Pieter Hoogendam. Misschien weet je nog dat hij ook Marc Dier, dat was de tenniscoach in de zaak van Koen Everink, onze allereerste aflevering. Daar verdedigde hij Marc Dier. Nou, eerst maar eventjes waar het OM mee komt. En ja, je moet bedenken, het was dus in 2005 gebeurd en we zitten nu in 2019. Ja, getuigenverklaringen is natuurlijk best wel lastig als het zoveel later betreft. Dus dat geeft het OM ook zelf aan. Het is in een kleine gemeenschap gebeurd, dus mensen kennen elkaar. Dus er wordt sowieso over die zaak gesproken. Maar sommige dingen worden misschien juist niet uitgesproken omdat ze bang zijn voor represailles. Dus het is wel heel erg moeilijk om de verklaringen op betrouwbaarheid te toetsen.
Het was mooi wat die officier van justitie ook zegt. Die zei, ik heb onderhand een dagtaak aan om de getuigen te managen. Ik kan me helemaal voorstellen. Het zullen niet de gemakkelijkste getuigen zijn ook.
Nee,
veel maar met een criminele achtergrond, hè, waarvan je dus ook niet 100% zeker weet wat hun intenties zijn.
Nee, zeker niet. Maar een belangrijke getuige die ook een verklaring aflegt in de rechtbank is Dave. Nou, die vertelt al dat hij in 2012 gehoord had dat Leon hem gezegd had dat hij Caroline had vermoord. Hij was overlopen en dat hij uiteindelijk herkend was, waardoor hij deze rare daad had gedaan. En die hond Bento zou hem gegrepen hebben. En die had hij een paar rotschoppen verkocht en uiteindelijk ergens aan vastgebonden. Hij vertelde overigens Leon tegen deze Dave dat hij het niet alleen gedaan zou hebben, maar hij heeft natuurlijk niet verteld met wie hij dat gedaan zou hebben. Ja, dat was in ieder geval een getuigenis.
Hij zei dus heel letterlijk, Leon die had verteld dat hij een alibi had voor die nacht. Toen had Dave gevraagd van, waarom noem je die alibi niet gewoon? Toen kwam Leon er niet meer uit en toen zei hij letterlijk, tuurlijk heb ik het gedaan, maar laat ze het maar bewijzen. Ja, dit is gewoon een harde bekentenis.
Ja, en dat alibi zou een telefoongesprekje geweest zijn naar een vriendin. Maar dat was op een tijdstip wat al ruim lag nadat deze gruwelijke daad had plaatsgevonden. Dus een echt alibi had hij uiteindelijk niet.
Nou, en hoe hard het dan gaat tussen die getuigen, dat is ook nog dat Dave dan voor die rechtbank zegt, nadat hij bij de politie was gaan praten, heeft Leon hem nog geprobeerd te liquideren. Hij stond echt met een vuurwapen tegenover hem, maar die deed alleen klik-klik. Dus hij heeft nog wel zijn huis in brand gestoken. Dus Leon heeft het huis van deze Dave nog in brand gestoken.
Ja, dat heb ik ook nog terug kunnen vinden.
Maar de angst dus om te gaan praten is dus gigantisch.
Ja, toch zijn er meer mensen die gaan praten. Er is nog een getuige die ook in de rechtbank een verklaring aflegt. Dat is Carola.
Ja, dat is dezelfde week als Dave verklaart. Hè? Dat is dus allebei in de week van september 2015. Nou, die verklaring van Carola die komt erop neer dat Leon bij haar thuis, toen hij heel kwaad op haar was, in een ruzie tegen haar heeft gezegd, je hebt een moordenaar in huis. Nou, hij doelde daarmee natuurlijk op zichzelf. Zij verklaart dat het haar duidelijk was dat hij doelde op die moord van Caroline, omdat hij ook nog had gezegd dat hij blij zou zijn als haar ouders dood zouden zijn, omdat hij er dan vanaf zou zijn. Nou, dan is er nog een laatste anonieme getuige, een bedreigde getuige. Die heeft dus een lange tijd geleden al iets gehoord van Leon. Een belangrijk verhaal, denk ik. Nou, die vertelde dat zijn vriend en de broer van Leon naar de woning van Caroline waren gegaan om in te breken. Nou, Caroline had hem betrapt, die was geslagen ook. Leon is toen door die vriend en zijn broer gebeld. Hij is naar die woning gereden, heeft die mannen daarna weggestuurd naar Rozenburg om te pinnen en heeft zelf de rommel opgeruimd. Nou, hij had Caroline vervolgens in die kofferbak van de auto gedaan en met haar auto naar die Brielse Maas gereden en heeft daar de auto in brand gestoken. En hij had ook nog gemerkt dat ze leefde tijdens de brand. Althans dus die anonieme getuigen.
Ja, dat zou wel eens dicht bij de waarheid kunnen zitten, Karin.
Ja, dat denk ik ook. De verdediging is het niet echt mee eens, maar het lijkt mij toch wel dat dit het meest bij de waarheid komt.
Ja, er zijn natuurlijk naast deze getuigen ook nog de andere bewijsmiddelen, en daar hebben we het al over gehad. Dat is bijvoorbeeld de DNA op de stropdas. Dat spoor zou uiteindelijk een DNA-spoor zijn wat ook van Leon is. Er is nog wel behoorlijk wat discussie over de manier waarop ze dat onderzoeken. Want wie is daarbij betrokken? Dat is de ons bekende Eikelenboom.
Ook uit aflevering 1.
Ook bij Koen, maar ook bij de villamoord natuurlijk een belangrijke rol gespeeld. Althans, een heel scenario uitgewerkt. Hij is van IFS. Hij is zelf ooit een kantoor begonnen op dit gebied. Overigens werkt nu vanuit Amerika samen met zijn vrouw al jaren. Maar hij heeft in deze zaak ook een belangrijke rol. Komen we straks nog wel eventjes op terug. Maar ze gaan er in ieder geval van uit, en dan heb ik het over de rechtbank, dat het DNA van Leon in die das zit waarmee zij vastgeknoopt zou zijn. Nou, de kabelbinders heb ik al besproken. Die worden hier ook nog een keer genoemd. En natuurlijk de kleding van de pinner. Dat was de trui. Dat was de muts. En natuurlijk het gesprek. Het OVC-gesprek. Al die dingen worden
in ieder geval genoemd. Die auto's die ochtends hard over die dijk reden.
Ja, hele stapel aan bewijsmiddelen zou je kunnen zeggen.
Dit is ook wel een gedoetje in de tijd dat Leo met die enkelband thuis zit. Leon heeft namelijk bepaalde voorwaarden die aan zijn beperkte vrijheid verbonden zijn. Hij mag onder andere dus geen alcohol drinken, geen drugs gebruiken. Maar, en dit wist ik niet, die enkelband die detecteert dus via de huid alcoholgebruik. En dat gebeurt dus ook bij Leon. En die ontkent dat hij alcohol heeft gedronken. Hij beweert dan dat die band om zijn enkel niet goed werkt. Die zit af en toe los. En de alcoholsporen zijn dan volgens hem het gevolg van een desinfecterend middel, waarmee hij wondjes aan zijn enkel verzorgt. Hij wordt dan nog in het huis van zijn ex-vriendin in Brielle door een arrestatieteam opgepakt. Hè? Dus voor alle zekerheid wordt de hele straat afgezet. Maar hij hoeft toch niet weer die cel in, omdat niet vaststaat dat hij die band heeft gesaboteerd. Maar wist jij, dat is een enkelband.
Het is nieuw voor mij dat zo werkt.
Ja, dat is nieuw. Maar hij blijft dus inderdaad nog op vrije voeten.
Nou, en ik zit natuurlijk ook even te kijken van hoe wordt Leon dan verdedigd in deze zaak. Ja, er wordt gezegd dat hij geen stropdasdrager is. Ja, ik weet niet of dat dan nou heel slim is om dat als verdediging te gebruiken. Want dat maakt het eigenlijk nog meer onverklaarbaar dat je DNA wel op een stropdas zit. Ja, en verder ook de kabelbinders. Ja, daarvan wordt gezegd, dat is ook niet sterk genoeg. En daarnaast is het zo dat hij zelf verklaart dat hij het gewoon niet gedaan heeft. Hij blijft stelselmatig ontkennen. Maar ja, ook zijn alibi, dat telefoongesprek, dat is niet waardevol, want dat heeft pas later plaatsgevonden.
Nou, de moeder en de zus van Caroline zijn ook nog zo dapper om in de rechtbank hun verklaringen voor te lezen. En haar moeder zegt dan, ik had dat al in het begin gezegd, hè, Caroline zei eens tegen me, ma, ik ben niet voor het geluk geboren. Nou, niet wetende wat je nog binnen enkele weken zou moeten meemaken. Haar moeder die vraagt zich af hoe de laatste uren van haar dochter moeten zijn geweest. Wat zal ze immens bang geweest zijn? Ze is als oud vuil gedumpt. Wat heeft ze jou misdaan om haar zo hulpeloos achter te laten? Nou, iemand moet verantwoordelijk zijn voor dit drama. Mag hier niet mee wegkomen. Die moet zwaar gestraft worden. Gerechtigheid is waar de familie op hoopt. Ze richt zich ook nog specifiek even op Leon. Heb je ooit aan ons gedacht hoe wij ons voelen? Blijkbaar nooit. Want je presteerde het om te gaan toeteren als je mij passeerde en om vrolijk je hand op te steken. Waar haal je het lef vandaan? Dat denk ik dus ook, hè? Dat je dus echt, je wordt gewoon getraineerd.
Ja, en het blijft natuurlijk ook wel bijzonder dat al die mensen nog steeds bij elkaar in de buurt wonen en hij ook nog steeds eigenlijk tot op dit moment op vrije voeten rondloopt. Maar de vraag is, blijft dat zo? Dan komen we natuurlijk bij de uitspraak. Nou, het is zo dat de rechters die zeggen, de verdachte die heeft de hele tijd gezwegen over zijn betrokkenheid bij de dood. Hij heeft geen verantwoordelijkheid genomen voor wat hij gedaan heeft. En zij zeggen, het is met voorbedachte raden gebeurd. En uiteindelijk spreken zij uit een veroordeling tot 15 jaar gevangenisstraf. Dan kan je nog zeggen, is dat veel, is dat weinig? En het feit dat hij niet heeft meegewerkt, dat is natuurlijk het recht wat iemand heeft. De verdachte die hoeft niet zelf mee te werken aan zijn eigen veroordeling. Hij heeft het natuurlijk wel jarenlang voor zich gehouden. Maar ja, met deze uitspraak betekent het dat hij direct in de boeien geslagen wordt. De parketpolitie neemt hem mee naar zijn cel. Mag hij wel eigenlijk zijn enkelband afdoen. Maar het OM, die zegt, we hadden 20 jaar geëist en die vindt dat er eigenlijk gewoon geen reden is om af te wijken van de maximale straf. Ja, de rechtbank had dus eigenlijk geoordeeld dat omdat het een cold case was en omdat het al zo lang geduurd had, dat misschien wel een beetje voor strafvermindering zou mogen zorgen. Maar het OM gaat direct in hoger beroep.
Maar waarom is dat zo, Eddy? Ik denk dat veel mensen dit niet begrijpen. Waarom is de reden dat het een cold case zaak is, werkt dat strafverminderend en eigenlijk dus in het voordeel van de verdachte?
Ja, maar ik begreep dat ook niet.
Nou, misschien dat iemand die dit luistert, die dat ons kan vertellen. Want ik vind het eigenlijk een heel aparte reden om strafvermindering te geven.
Nee, ik vind het ook, het is een omgekeerde wereld voor mijn gevoel.
Ja, dat had ik dus ook.
Ja, dan komt het hoger beroep en dat speelt eigenlijk as we speak. Althans, de laatste inhoudelijke zitting is 13 oktober geweest. Carrie en ik hadden nog plannen om daar naartoe te gaan, maar onze drukke agenda liet dat helaas niet toe. Wat is de kern van dit hoger beroep? Is dat er aanvullend onderzoek moet plaatsvinden naar de DNA-bemonstering. Of dat nou op de juiste manier verlopen is. Dus daar zijn weer allerlei specialisten bij gehaald. Onder andere ook weer het IFS, Eikelenboom. Ja, en ook een Peter de Knijf, een hoogleraar uit Leiden, die helemaal gespecialiseerd is in DNA-onderzoek. Ja, de vraag die ik me dan stel, Carrie, is: het is natuurlijk niet raar dat er op een stropdas nog een ander DNA zit, want als hij zelf niet een drager daarvan is, die das is ooit door iemand anders gebruikt.
Ja, dus, uiteraard. Ik denk ook niet dat het heel veel opgaat.
Dus dat gaat uiteindelijk niet ervoor zorgen dat er ineens iemand anders veroordeeld gaat worden.
Het is überhaupt knap dat ze daar nog een spoor uit weten te halen, terwijl het helemaal verbrand was. Echt,
ja, maar dat is natuurlijk denk ik ook het nadeel van het feit dat DNA-onderzoek tegenwoordig zo goed is, dat je ook gewoon hele kleine spoortjes vindt van heel lang geleden, die wel een beetje voor mengprofielen zorgen, waardoor je uiteindelijk toch in die end weer een minder sterk bewijs hebt.
Ja.
Dus het werkt soms ook verstorend. Nou, in ieder geval, wij weten niet de afloop van deze zaak. Dat zal wel binnenkort bekend worden. Maar als je het aan mij vraagt, hij is zelf ook in hoger beroep gegaan. Maar het zou me niet verbazen als een straf hoger gaat worden dan die 15 jaar.
Ja, laat het hopen.
Ja, en want dit is natuurlijk een uitzonderlijk gewetenloze daad geweest.
Ja, ik denk ook niet dat we hoeven na te praten over wat er nou uiteindelijk die nacht gebeurd is. Wat er fout ging. Het is eigenlijk nooit opgehelderd, maar het is eigenlijk ook gruwelijk om te weten te komen. Wat ik nog wel las is dat de begraafplaats waar Caroline ligt, daar zie je dus achternamen, zowel de achternamen van Caroline als ook die van Leon, die komen daar heel veel voor. En dat ligt allemaal dicht bij elkaar. Dat maakt het nog eens extra pijnlijk.
Nou ja, het is sowieso een heel droevig verhaal dit. En bedenk dat het tot op de dag van vandaag nog steeds niet helemaal voorbij is voor de nabestaanden. Er is nog steeds een mate van onzekerheid hoe de uitspraak van het hof gaat zijn.
Ja, dat is wel een heel mooi monument. Hè? De plek waar haar huis ooit stond, dat is afgebroken na de brand. Daar staat een kastanje met een klein monument, zodat Caroline nooit wordt vergeten. Daar ligt ook een steen met de tekst: waar ons liefste bezit herinnering werd, waarom jij. Nou, dat is in deze trieste zaak, ik denk wel een hele dikke veer of pluim voor de volhardendheid van het onderzoeksteam. Zowel destijds als later het cold case team. Die zaak is gewoon nooit opgegeven. Dus inderdaad nog wachten op de uitslag van het hoger beroep. Eind november, denk ik. Maar gewoon dat ze altijd voor die zaak hebben gestreden.
Ja, en we gaan jullie natuurlijk op de hoogte houden van die uitspraak. Maar ondertussen kwamen we ook weer een bijzonder ding tegen. Ik weet niet of jullie die foto in de krant hebben gezien van die uitbraak in...
Ja, ik denk het wel, want op Insta kregen we heel veel commentaar hierop.
Ja, dat is de uitbraak in Alphen aan de Rijn een paar weken geleden. Waar iemand op ouderwetse manier allemaal lakens aan elkaar geknoopt had. Ja, met het idee
om... Ik denk het gewoon niet meer, toch?
Nou ja, dat zie je alleen nog in films. Maar wie is nu de persoon die dit probeert? Dat is Nicky S. En die kennen wij, en jullie misschien ook, van de Steenbergse Speetsiekuipmoord. Dat was dat verhaal van die Belgische loodgieter die op brute wijze was vermoord. Het is overigens aflevering 27. Ja, deze Nicky probeerde uit de gevangenis te komen. En we weten ondertussen dat je daar niet voor gestraft kan worden. Uiteraard is hij wel direct in de isoleercel geplaatst. En denk ik dat een vervroegde invrijheidstelling er niet in zit. Maar het ontsnappen aan zich is niet strafbaar. Maar ja, het is toch ook wel een beetje raar om te bedenken dat je met een paar aan elkaar geknoopte...
Ja, je kan het proberen.
Nou dan, voordat ik vertel hoe jullie ons kunnen vinden op social media, nog eventjes iets leuks. Wij werken op dit moment mee aan een nieuw programma van Net 5, Moorddossier. Dat is wekelijks op woensdag te zien om 8:30. Hebben wij met heel veel plezier gedaan, toch?
Ja, dat was leuk. Want ja, we hebben allemaal afleveringen die wel eerder in onze podcast hebben behandeld.
Ja, absoluut. Dus het is de moeite waard. Dan zie je die zaken die wij eerder besproken hebben weer terug. En een tip, zeker even kijken. Eerst nu even op ons stemmen, podcastawards.nl. En dan kan je ons vervolgens vinden op Instagram of Twitter, Moordzaken Podcast.
Luister jij graag naar Moordzaken en wil je Carrie en Eddy ondersteunen? Ga dan, als je wat kan missen, naar fooiepot.com/moordzaken en geef daar een digitale fooi. Dus fooiepot.com /moordzaken.